Dus het is niet iets dat mannen geboren zijn om vrouwen te mansplainen. Het heeft met macht te maken.
Mr. Vice President, I'm speaking.
Hoezo is diversiteit interessant?
Nominair relevant?
Wat bedoel je met de rol van de man?
We wonen toch in Nederland? Er is hier niks aan de hand, dus we zouden moeten doen.
I'm speaking.
Welkom bij I'm Speaking, de podcast waarin we op zoek gaan naar de verschillende manieren waarop het patriarchaat nog altijd springlevend is. Ik ben Sophie.
En ik ben Coco. Vandaag gaan we het hebben over een opmerkelijk fenomeen, mansplaining, bij gebrek aan een Nederlands woord. We praten er straks natuurlijk over met de expert. Maar Sophie, hoe zou jij nou uitleggen wat mansplaining is, voor de luisteraars bij wie er niet meteen een belletje gaat rinkelen?
Als mannen die je dingen uit willen leggen. En ik las er voor het eerst over een paar jaar geleden in een essay van Rebecca Solnit. Zij schrijfster en zij beschrijft dan dat ze naar een feestje ging en dat ze daar een man ontmoette. En die zei van, oh, je bent toch schrijfster? Ja. Oh, je hebt boeken geschreven? Ja, klopt. Ja, waar gaan die boeken over? En dan begint ze te vertellen over haar laatste boek. En dat gaat over Edward Muybridge. En dan onderbreekt die man haar gelijk en die zegt, oh, maar er is net een heel belangrijk boek over verschenen. Heb je dat gelezen? En dan denkt ze van, nou, apart, weet je, is er nog een boek over hem verschenen wat ik niet ken? En dan begint die man te vertellen en dan zegt ze van, ja, maar dat is mijn boek. En die man die ratelt maar door en die hoort haar niet. En zij en haar vriendin die probeert te onderbreken. Ja, maar dat is mijn boek. Ja, dat is haar boek. Nou, dat moeten ze zo 5 keer doen voordat hij eindelijk luistert. En dan zegt hij, oh, oké. En dan loopt hij weg. Dus dat is voor mij wel het ultieme voorbeeld van mansplaining. Maar ik denk in kleinere vormen gebeurt het ook heel vaak. Heb jij daar wel eens mee te maken gehad?
Ja, ik heb daar zeker wel eens mee te maken gehad. Helaas wel. Ik denk soms ook dat dat een beetje komt omdat ik me bezighoud met religie. En dat is zo'n onderwerp waar mensen niet helemaal goed het onderscheid weten te maken tussen kennis en meningen, heb ik het idee. Maar ja. Het zijn ook wel heel veel momenten waarvan ik me achteraf pas realiseerde van, hé, wacht eens even, dit was mansplaining wat me hier net is overkomen. Dus ik denk dat het absoluut helpt als je goed weet wat het is, zodat je er ook echt alert op kunt zijn.
Ja, en dat je niet pas achteraf op de fiets denkt, oh, had ik maar dit of dit gezegd.
Precies dat.
Ja, nou, dat denk ik dus ook. En onze gast van vandaag, die kan ons daarbij helpen. We spreken met Julia Wouters. Julia heeft een indrukwekkende lange carrière in de politiek en heeft daarna het boek geschreven De Zijkant van de Macht. En daarin gaat ze op zoek naar antwoorden op de vraag waarom er zo weinig vrouwen in de politiek zitten. En misschien is een van die redenen wel dat vrouwen zo vaak onderbroken en gemansplained worden. Dus ze kan ons daar van alles over vertellen. Welkom, Julia.
Heel leuk om er te zijn, dames.
Ja, heel fijn dat je erbij bent, zo online natuurlijk. Nou, laten we er gelijk induiken, wat we allemaal willen weten. Wat is mansplaining nou precies?
Nou, mansplaining is een van de vele fenomenen die te maken hebben met dat we met z'n allen gewend zijn dat belangrijke mensen die belangrijke dingen te melden hebben er meestal uitzien of in de vorm komen van een witte heteroseksuele man. En dus elke keer als er iemand anders aan het woord is, kunnen wij ons moeilijk voorstellen dat die iemand iets heel belangrijks te zeggen heeft. En dus gaan we een beetje ontspannen, want we denken we wachten wel even tot de echte belangrijke mensen aan het woord zijn. Maar mansplaining is daar een van de vormen van wat het oproept als iemand die er niet uitziet als een witte heteroseksuele man aan het woord is, wat er dan gebeurt met je.
Oké, en wat gebeurt er dan? Kun je dat beschrijven?
Nou, stel je voor, je bent zelf een man, maar het overkomt natuurlijk ook wel vrouwen bij andere vrouwen. Iemand gaat ergens over praten, dan kan jij je moeilijk voorstellen dat die persoon, als die er niet uitziet, als die bijvoorbeeld jong is, of een vrouw is, of zwart is, of op welke andere manier er ook anders uitziet, dan dat jij gewend bent dat autoriteit eruit ziet, dan vind je het heel moeilijk je voor te stellen dat die persoon er echt verstand van kan hebben. En dan denk je dat het waarschijnlijker is dat jij als witte heteroseksuele man die er wel uitziet als iemand die echt verstand van zaken heeft, er meer verstand van heeft.
Dus, alles.
Ja, ook als jij er eigenlijk de ballen verstand van hebt, denk je dat je er waarschijnlijk meer verstand van hebt dan de persoon tegenover je. En ga je die persoon, ongeacht hoeveel kennis je zelf hebt en hoeveel kennis de ander heeft, eventjes de les lezen. Ja, dat is echt een heel klassiek vorm van mansplaining. En nou doen vrouwen dat ook bij elkaar. En nou doen witte mensen dat bij zwarte mensen. En weet je, elke keer als je iemand tegenover je ziet waarvan je zelf denkt dat die persoon onmogelijk meer verstand van iets kan hebben dan jij, dan gebeurt het. Maar het overkomt mannen vaker, omdat mannen heel erg gewend zijn om te moeten weten en te moeten doen.
Okay.
Dus een man geeft het heel moeilijk toe dat hij, als hij een vraag krijgt, dat hij daar misschien het antwoord wel niet op weet. Want ja, een echte mannelijke man heeft masculine karaktereigenschappen. Zijn dat je altijd meteen in actie komt. En dus je geeft nooit toe dat je minder verstand hebt van iets. Dus als je met iemand praat, dan zeg je niet, oh, echt waar? Oh, daar weet ik eigenlijk niks van. Vertel me meer. Maar dan ga je net doen of je er minstens zoveel verstand van hebt als de persoon waarmee je praat. En als die persoon waarmee je praat dan ook nog eens een vrouw is, dan word je er steeds overtuigder van dat je er waarschijnlijk zelf ook meer verstand van hebt. En dan krijg je ook dat een beetje betuttelende toontje.
Helder.
Ik hoor al dat ik er heel slecht van afkom als jonge zwarte vrouw. Dit is niet best. Ja.
Nee.
Je wordt heel veel gemansplained, Coco. En dan ook nog over religie.
Ja. Yes. Ik ga er bovenop zitten.
Heel goed. En in jouw boek schrijf je ook een aantal strategieën waarmee mannen, vrouwen al dan niet onbewust eigenlijk klein houden. En je zei van ja, eentje daarvan is mansplaining. Een andere is misschien dat je niet meer zo goed oplet als er een vrouw aan het woord is. Heb je dit zelf ook wel eens meegemaakt? En heb je daar een voorbeeld van?
Ik zal er eerst wat meer over vertellen. Bij de research van mijn boek stuit ik op een theorie van een Noorse politica. En zij was van huis uit sociaalpsycholoog. En dus alles wat zij wist uit de sociaalpsychologie heeft ze toegepast met wat haar overkwam toen ze eenmaal als enige vrouw toen nog in de politiek ging. In Noorwegen in de jaren 70.
Mm-hmm.
En zij heeft alle manieren waarop mannen, maar eigenlijk dus de mensen die de macht hebben, die de norm zijn, die macht vasthouden en jou kleiner maken, heeft ze gecategoriseerd in 5 verschillende, wat zij noemt, dominantiestrategieën. En dat zijn negeren, belachelijk maken, informatie achterhouden, iets wat ik vertaald heb in het is niet goed of het deugt niet, en schuld en schaamte. En wat het mooie is van als je je verdiept in die theorie en al die manieren waarop de mensen die gewend zijn om het met elkaar te bepalen hoe het gaat. En als jij daarbij komt als een beetje anders zijnde persoon of dat je anders praat of dat je andere gedachten hebt of er anders uitziet. Als je die vormen herkent, dan is het zoveel makkelijker om een beetje overeind te blijven. Omdat je het veel minder persoonlijk hoeft te nemen. En Sophia zei net van ja, het is goed als je het herkent dat je niet dan als je alweer op de fiets terug zit, dat je weet wat je had moeten zeggen. Het mooie is als je het herkent dat je hoeft niet altijd wat te zeggen.
Ja.
Het liefste wil je natuurlijk een ontzettende ad rem reactie hebben. Maar het geeft niet als je die niet hebt. Het is al heel fijn als je denkt, ah, ik word gemansplained. En dan vriendelijk kan gaan zitten lachen tot het voorbij is. En dan gewoon weer je betoog vervolgt.
In plaats van dat je gaat zitten opvreten en denkt van, oh, ik doe iets verkeerd of ze luisteren niet naar me.
Ja. Ja, want al die verschillende dominantiestrategieën hebben onbewust of heel bewust als doel om jou klein te houden en klein te maken. En ze zijn ook heel effectief, want je gaat ook heel erg aan jezelf twijfelen. Dus negeren en belachelijk maken, daar op het scheidsvlak zit mansplaining. Maar het is ook dat vrouwen veel vaker in de reden gevallen worden, hè, door vrouwen ook, maar door mannen vooral. Wat ik net al beschreven, dat als er dus iemand aan het woord is waarvan je denkt, die ziet er helemaal niet uit zoals alle mensen die ik op het 8-uur-journaal zie, die er echt heel, 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 heel belangrijk uitzien. Maar dit, nou, een jonge zwarte vrouw, dat kan nooit veel soep zijn, die kan er nooit verstand van hebben. Dan ga je inderdaad denken van, wat zal ik dit weekend eens gaan doen? Of hoe zal Ajax het de volgende wedstrijd doen? Of je denkt, het is een goed moment om even koffie in te schenken of mijn mail te checken. Maar het effect is dus ook dat je opeens als je een gedachte hebt die uitspreekt in plaats van dat je wacht tot iemand uitgesproken is.
Mm-hmm.
Ja, mansplainen is ook wel soms gewoon echt even wat bewuster bedoeld om je op je plek te zetten. Maar ik weet wel, toen ik mijn boek aan het schrijven was, dan mijn man las met me mee en dan af en toe ging hij mij ook uitleggen hoe het zat. En dan zei ik, oh, dan stond ik zo heel erg geduldig.
Wat sympathiek van hem.
Heel sympathiek. En dan stond ik zo geduldig naar hem te kijken en te lachen. Toen zei ik, dankjewel dat je het me nog een keer hebt uitgelegd. En dan zei hij, oh, ik deed het weer, hè. Dus ja, thank you for mansplaining.
Ja, Coco en ik hebben ook een gezamenlijke vriend die dit ook af en toe wel eens doet. Maar die wijs ik er ook altijd toe.
Hij luistert natuurlijk.
Ja, zeker.
Maar, want jij noemt die 5 strategieën. De laatste is volgens mij schuld en schaamte.
Ja.
Daar heb ik al een vraagteken bij. Want wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit in de praktijk?
Nou, eigenlijk ken je die heel goed. Want dat is iets wat er gebeurt als je te maken met seksueel geweld, dan krijg je ook altijd te horen van, ja, maar wat deed je er ook? En je had ook te veel gedronken en hoe je eruit zag en je lachte ook te veel. En dat is schuld en schaamte. Dus dat je, en dat is heel effectief. Heel veel vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld, schamen zich en hebben het gevoel dat ze zelf de schuld zijn. Maar dat hoeft helemaal niet zo ver te gaan als dat het over seksueel intimidatie of geweld gaat. Het gaat er ook om dat als jij zegt, ik mag nooit uitpraten, mag ik alsjeblieft een keer uitpraten, dat iemand tegen je zegt, ja, maar je praat ook altijd zo langzaam. Of ja, maar je praat ook zo saai. Of weet je, dat het meteen weer teruggekeerd wordt, dat het aan jou lag.
Dus dit is eigenlijk, blaming the victim, maar dan in een hele brede zin.
Ja, dus en dat maakt het ook heel moeilijk om het tegen de mensen die jou kort houden op te nemen, omdat ze heel snel weer terugkaatsen van, ja, het ligt aan jou. In de politiek hoor je het heel vaak. Vrouwen die in de politiek willen succesvol zijn, moeten zich dus maar aanpassen en moeten maar hard zijn en moeten er maar aan wennen en moeten maar alle stukken beter hebben gelezen dan de mannen. Anders hebben ze er niks te zoeken en moeten ze niet zeuren. En het erge van die blaming the victim, de schuld en schaamte. De schaamte variant is er ook heel belangrijk bij. Omdat je dus de hele tijd denkt, oké, wat heb ik gedaan dat dit mij overkomt? En je maakt je ook klein, want je schaamt je ervoor. If you can't stay the heat, stay out of the kitchen. Dat is een klein beetje wat je dan te horen krijgt. Als je daar niet tegen kan, of als je iets zegt, dat je zegt, oh, je hebt ook geen gevoel voor humor, zeg. En je moet niet alles zo persoonlijk nemen, je moet het niet zo zwaar nemen. Nou, en hup, dan ben je weer terug in je hok. Want je denkt, met mij kan je wel lachen hoor. En ik ben niet zo'n zeur. En niks aan de hand. En weer door. En dan is het heel moeilijk om zeg maar die cultuur ook echt te veranderen. Dat je er wat aan wil doen.
Ja.
Een tijdje geleden was er in het NOS-journaal een item waarin alle vrouwen die in het huidige kabinet zitten, of het demissionaire kabinet zitten, hadden gezegd dat ze het ter sprake hadden gebracht, dat ze te weinig uit mochten praten. Kijk, dan werkt het heel goed. Als je met z'n allen elkaar ook vasthoudt en daar als één vrouw staat.
Blok, ja.
Als één blok, dan is het effectief. Maar als je dat in je eentje probeert te doen en je bent als enige vrouw met allemaal mannen, dan is het echt heel erg moeilijk om te blijven staan dan.
Hoewel ik in de reacties daarop ook wel zag van, kunnen die vrouwen het niet over de inhoud hebben? Wat zijn dit voor afleidingsmanoeuvres dat we het nu over vorm gaan hebben? Het is toch politiek, het moet over de inhoud gaan.
Ja, maar dat zijn allemaal schuld en schaamtes.
Ja.
En daar zitten ook heel vaak de belachelijk maken bij. Dus ze zijn te gevoelig. Er worden allemaal stickers op geplakt. Ze hebben het alleen maar over de vorm. Dus dat zijn ook belachelijk maak dingen. En op die manier is het heel moeilijk om die cultuur waarin je steeds gementerrupt en gemansplained wordt en gemenstruator zijn er ook. Dat zijn fantastische termen allemaal van die helaas allemaal Amerikaans zijn. Maar wat je overkomt, hè, de menstruator is de man die altijd als jij opgewonden wordt of gepassioneerd ergens over wordt, je menstruatiecyclus erbij gaat houden.
Oh god.
Ja. Of de overgang. Of, dus wat je ook doet, klein blijven, in je hok, je hoort hier niet, wees je plek.
Wat je ook doet, wij worden allemaal geregeerd door hormonen, dat is het.
Ja, nee, maar mannen worden gepensioneerd, gepassioneerd en bevlogen. En vrouwen worden emotioneel en hysterisch.
Ja. Dus, maar als ik jou zo hoor, mansplaining is dus heel duidelijk gedrag. En eigenlijk aan twee kanten, toch? Die mannen die het allemaal zo goed weten en het wel even zullen uitleggen. En ook mensen aan de andere kant, dat we toch minder goed gaan luisteren als het iemand is die geen witte man is, die het waarschijnlijk allemaal zal weten. Hoe moeten we dit gedrag zien, zeg maar, in het grote geheel? Want wij zeggen altijd, in deze podcast checken we hoe het patriarchaat nog steeds springlevend is. Hoe groot is mansplaining in het geheel? Is dit een uitwerking van het systeem? Of is dit een essentieel onderdeel waar wij moeten beginnen om het aan te pakken? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Dat vind ik een hele gelaagde vraag. Want kijk, mansplaining is een uitingsvorm waar een hele wereld van gedachten achter zit. Dus de gedachten zijn dat jij niet competent en niet capabel bent, dat je nooit heel veel verstand kan hebben over waar je zelf toevallig op gepromoveerd bent. Ja, dat is gewoon een uitingsvorm van dat we vrouwen nog steeds verschrikkelijk onderschat worden. En dus waar er gemansplained wordt, worden vrouwen onderschat. En is het ook voor vrouwen moeilijker om de volgende carrière stap te maken? Gaan vrouwen ook veel meer aan zichzelf twijfelen? Als je dat overkomt, dan denk je altijd, wat doe ik toch verkeerd? En er wordt vaak over vrouwen gezegd dat ze zo onzeker zijn. Maar als dit soort dingen jou steeds overkomen, is het echt heel moeilijk om niet onzeker te worden.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik ben ervan overtuigd dat vrouwen niet onzekerder geboren zijn. Hey, ik heb een dochter van 11 bijna, die is echt helemaal niks onzeker. Die vindt zichzelf helemaal geweldig. En pas later word je steeds onzekerder gemaakt. En ja, weet je, ook die hyperfocus op uiterlijk bij vrouwen. En als je daar je immuun voor wil zijn, dan is dat weer niet goed. Dat is er trouwens ook een, hè? Dat is, het is niet goed of het deugt niet. Dat is, je bent of te veel met je uiterlijk bezig of te weinig met je uiterlijk bezig. Je gedraagt je te vrouwelijk of niet vrouwelijk genoeg.
Het kan nooit goed zijn eigenlijk.
Ja, het is niet goed of het deugt niet. Dus dat betekent, dat kost heel veel energie om proberen het precies goed te doen. Nou, dan word je vanzelf al onzeker.
Ja, en het leidt je ook heel veel af eigenlijk van je eigenlijke werk. Omdat je de hele tijd moet proberen niet onderbroken te worden of niet gemansplained te worden. En al die moeite kun je niet steken in gewoon je werk goed doen.
Ja, nou ja, kijk, wat ik heel krachtig vind, jullie podcast heet I'm Speaking. En dat is natuurlijk hoe Kamala Harris eigenlijk het territorium afbakende in het vice-presidentieel debat. En nou, dan moet je dus echt begrijpen wat er gebeurt. Dan moet je dus echt weten dat zo'n man maar over je heen dendert en je niet uit laat spreken. En de hele tijd zo'n hoofd bijtrekt van oh, tut. Ze moet ook nog even wat onbenullig zeggen. En zij deed dus alles wat je dan moet doen. En waarvan ik hoop dat het straks, als we het patriarchaat afgebroken hebben, niet meer hoeft. Maar zij bleef heel vriendelijk lachen. Hè, want je moet niet boos worden, want dan ben je natuurlijk hysterisch. En dan zei ze, Mr. Vice President, I'm speaking. En dat is gewoon de manier om even te markeren. Ik was nog niet klaar. En dat is een veel betere manier dan de manier waarop we dat generaties lang hebben gedaan. Ja maar. Dat was de manier waarop vrouwen probeerden het woord te houden. Het is een heel mooi voorbeeld van waarom ik geloof dat als je begrijpt wat er gebeurt, je veel adequater kan reageren. Mm-hmm. Dat is dus ook een van die 5, informatie achterhouden. Als je herkent dat er af en toe in de vergadering of zo iets gebeurt en je hebt die informatie niet gekregen. En in plaats van dat je denkt, oh, ik zal het wel niet begrijpen, ik zal wel te dom zijn, ik zal mijn stukken wel niet gelezen hebben. Maar dat je herkent van, hey, er gebeurt hier iets en ik weet dit gewoon nog niet. Dus waarschijnlijk is er nog in de nazit van de vorige vergadering of is er nog een informeel telefoontje of zo. Er is ergens iets besproken waar ik niet bij was. En dan kan je gewoon rustig zeggen, goh, ik geloof niet dat ik alle informatie heb die nodig zijn om een beslissing te kunnen nemen. Dus kun je nu met me even bijpraten? En dan blijf je gewoon weer aardig lachen. Dat zijn allemaal veel effectievere manieren om ermee om te gaan dan te zeggen van, ik begrijp er niks meer van. En het zal allemaal wel weer besloten zijn. En dat heb ik natuurlijk toen ik als assistent van de vicepremier bij de gesprekken met de ministers en de staatssecretarissen zat, heb ik dat veel zien gebeuren. Weet je, alle gesprekken, alle besluiten waren eigenlijk al genomen in een klein clubje, allemaal mannen. En als er dan op de donderdagavond het BPO, het bewindspersonenoverleg was, dan was er eigenlijk alles al in kannen en kruiken. Mm-hmm. En dan waren er vrouwen die daar beledigd over waren, maar die het niet meer konden opbrengen om dan te zeggen, ik zou het waarderen als jullie me van tevoren even belden, want dit is mijn dossier of dit is mijn portefeuille en dan kan ik even met jullie meedenken. Nee, dan zei ze, nou ja, als alles al besloten is, dan heeft het ook voor mij niet zo heel veel zin meer om hier te zitten. Dan ga ik liever wat anders doen. Waardoor die mannen allemaal dachten van, oh, wat doet ze moeilijk en ze zal wel ongesteld moeten worden. En wat is een zeur. En het werd daar niet mee doorbroken.
Ja, daarvoor moet je het dus eerst herkennen. En ook eigenlijk er een beetje boven staan of uit kunnen zoomen. En weten van, dit gaat niet over mij. Dit is
het patriarchaat
aan het werk. Ja. Dit heb ik geleerd bij I'm Speaking.
Ja.
En nu ga ik er wat aan doen.
Maar wat ik wel lastig vind, Julia, als je bijvoorbeeld kijkt naar artikelen over mansplaining, en dan ik neus graag in de comment sectie, dus alle berichten die onder artikelen hangen, een soort van tik. En dan zie je dus allemaal van die tegenargumenten, vaak van mannen, die dan zeggen, ja, maar wat is dit? Dit is reverse sexism, want het is geen gender issue. En mannen doen dit ook bij mannen. Dus vrouwen moeten daar gewoon mee dealen, want mannen doen dat ook. En ik zag bijvoorbeeld ook mannen die zeggen, ja, vrouwen zijn hier ook debet aan, want die doen aan momsplaining als moeders, dat ze dan heel denigerend tegen vaders zeggen hoe ze met hun kinderen om moeten gaan. Ja, hoe pak je dat aan als je in zo'n gesprek zit en je krijgt allemaal van dit soort weerwoorden voor de voeten geslingerd?
Nou, die zijn dus, dat is ook allemaal, het is niet goed of het deugt niet. Dus, en het is allemaal waar. Dus daarom is het belangrijk om, kijk, als wij met een groep vrouwen zitten en we komen allemaal uit de grote stad en er komt er eentje bij en die heeft een Twents accent, dan gaan wij het ook doen. Dan denken wij dus, nou, jij praat heel anders en jij weet niet hoe wij met elkaar omgaan en jij begrijpt dat waarschijnlijk niet, dan gaan diezelfde dominantiestrategieën ook op die ene andere vrouw toegepast worden. Weet je, in Nederland zijn we nog een beetje onwennig over dat woord patriarchaat, maar dat is zo fijn, want dat gaat dus niet over mannen zijn slecht. Nee, er is een systeem waarin wij allemaal zijn gaan geloven dat mannen de norm zijn en vrouwen de uitzondering. Dus als de norm is dat je allemaal wit bent, of de norm is dat je allemaal uit de grote stad komt, of de norm is dat je allemaal op het gymnasium hebt gezeten en er komt iemand bij die anders is, gaat precies hetzelfde gebeuren. En zo is het ook, als de norm is dat vrouwen het huishouden bestieren, dan doen wij vrouwen ook net of mannen debiel zijn als het over de wasmachine of de afwasmachine gaan. Terwijl we wel van ze vragen of ze andere technische dingen doen. En mannen gedragen zich ook zo, hè? Die doen net of de afwasmachine het meest ingewikkelde stukje techniek ter wereld is. Ze gaan nog liever in een raket zitten dan dat ze de wasmachine leren bedienen. Ja, dat is natuurlijk, dat is inderdaad ook een stukje mamsplaining. Ik ben er wel eens bij geweest toen ik zelf nog geen kinderen had, dat een hele geëmancipeerde vriendin van mij net een kindje had en haar man aan het uitleggen was welk hapje en prutje dat kindje precies op hoe laat moest hebben. Dat ik ook dacht, ja, hij is het nu gewoon al lang ergens anders, want ze doet zo ontzettend tut tegen hem. Dus het is niet iets dat mannen geboren zijn om vrouwen te mensplenen. Het heeft met macht te maken. En daarom is het wel relevant om het erover te hebben. Want het gebeurt dus als het in een vergadering gebeurt, of als het in een debat gebeurt, als het echt over autoriteit gaat, dan is het heel erg, raar woord, castrerend. Hè, want als we avond aan avond ook aan talkshows, journalisten en weet je, allemaal mensen die, dat ik denk, hoezo heb jij hier nu weer verstand van, zien?
Maar omdat dat vraag ik me ook heel vaak af.
Ja, Jort Kelder over de KLM, denk ik, oh, is jij hier ook expert over? Dat wist ik niet. Maar wij vinden het dus heel moeilijk van vrouwen te kunnen geloven dat ze expert in iets kunnen zijn. Dus je ziet alleen maar een talkshow, een tafel vol met vrouwen zitten als het over een onderwerp gaat waar het woord vrouw in valt. Dus hè, toen het vrouwenquotum nog ter discussie stond en niet er al doorheen was, moet natuurlijk nog uitgevoerd worden, maar in ieder geval er is een meerderheid voor. Dan als het over het vrouwenquotum ging, was er opeens een tafel vol vrouwen. Terwijl ik dacht, nou, ik wil de hele mannen hier ook wel over horen, want het gaat effect hebben op mannen. Wat vinden die daarvan?
Ja.
Maar dan, ja, dan mag het op. Vrouwen mogen vooral over de expertise vrouw zijn komen praten.
Daar weten we heel veel van. Maar mannen weten er nog wel net ietsje meer van.
Maar wij komen toch een heel eind in de goede richting. Ja. Nou ja, en dus het gaat echt over macht. Ja. Er is een fantastisch boek, dat heet Dropping the Ball, als ik het goed heb. Maar zij beschrijft helemaal hoe zij het huishouden helemaal als haar bastion. Totdat ze helemaal knijter overspannen werd. Omdat ze toch die topbaan en twee kinderen niet meer kon combineren. Maar het vreselijk vond om haar man ook maar iets te laten doen. En ja, het gaat over macht. En aangezien het huishouden ongeveer de enige plek is waar vrouwen hun macht vrij veilig is nog, kunnen vrouwen daar ook verschrikkelijk zijn om dat te bewaken.
Helder. Nog de enige plek waar ze echt aan de macht zijn, maar dat gaat heel snel veranderen. Dankjewel, Julia. Je hebt een heleboel interessante dingen verteld. Wat mansplaining is, hoe het komt, hoe je het tegen kunt gaan. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat iedereen het nu gaat herkennen die heeft geluisterd. En straks weet, het ligt niet aan mij, het is niet mijn schuld. Ik ga even uitzoomen, vriendelijk lachen, zeggen, I'm speaking. Ik ben aan het woord. Ja. En dat iedereen ook jouw boek gaat lezen om er meer over te leren.
Ja, want ik heb daarin niet alleen de theorie uitgelegd, maar ook heel veel praktische toepasbare tips gedeeld.
Klopt, ja.
Kijk, daar zijn we dol op.
Precies. Dankjewel.
Heel graag gedaan.
Dankjewel. Call to action. Voor de call to action spreken we met twee mannen. Hoe kan het ook anders? Allereerst Geert Molenaar.
Goedenavond.
Hij is vriend van de podcast, vriend van ons allebei en professional mansplainer.
Absoluut, vooral dat laatste. En toen we Geert eenmaal hadden uitgenodigd, werd Koen, mijn vriend, een beetje jaloers. Want ja, die is ook vriend van Geert en vriend van de podcast. Dus die hebben we toen ook maar uitgenodigd. En hij is natuurlijk ook een beetje, ik zou zeggen, semi-professional mansplainer. Dus we gaan met ze praten over of zij zich wel eens, of ze dat mansplainen ook herkennen. En wat zij vinden dat we daaraan zouden moeten doen.
Welkom.
Leuk dat we weer bij mogen zijn.
Nou, we hebben het net met Julia gehad over mansplaining. Zij heeft dat heel goed uitgelegd, denk ik. En we zijn eigenlijk wel benieuwd. Nu hebben we eigenlijk twee mannen in onze studio. Doen jullie dat zelf wel eens, mansplainen? Heel eerlijk zijn.
Ik denk dat ik dat wel eens doe, ja. Ja, als iemand je iets vertelt en dan heb je dat zelf ook meegemaakt of je hebt daar ideeën over hoe je dat zou kunnen oplossen. Ja, dan weet niet of dat iets menselijks is of iets mannelijks, maar dan heb je soms wel de neiging om te zeggen, nou, dat zou je zus of zo kunnen oplossen of dan moet je naar dat bedrijf gaan of naar die instantie of en dan kun je dat er wel eens zo ingooien. Dus ja, ik denk het wel, ja. Ja.
En ben je daar dan bewust van? Of word je er dan door een ander op aangesproken?
Nou, als ik met jou bel, dan...
dan begin je er
precies,
niet eens aan.
Kijk wel link uit. Ik denk dat het... omdat ik er ook wel veel over lees. En je leest er de laatste tijd ook meer over. Je hoort er meer over. Dus dan ga je er wel over nadenken of je dat zelf ook doet. Maar ik denk dat ik er voornamelijk achteraf dan wel eens denk van... dit was misschien wel... iets wat onder de noemer mansplainen zou kunnen vallen.
Oké.
Okay. Ja.
Koen, jij blijft heel stil. Betekent dit dat jij dat nooit doet? Of dat jij denkt,
precies.
Dit is het altijd?
Ik herken het wel heel erg bij Geert, moet ik zeggen. Maar nee, ik denk dat ik het ook wel eens doe. Met de beste intenties altijd, natuurlijk. Bijvoorbeeld koken, dat vind ik heel erg leuk. En als iemand dan de keuken inkomt of iemand anders aan het koken is... dan kan ik wel even uitleggen hoe het echt moet... Of wij hebben een huis gekocht vorig jaar met het klussen bijvoorbeeld in huis. Dus hele praktische zaken waarbij ik nog wel eens mansplain.
Klopt, ja.
Maar is dat dan omdat jij ook echt een heel goede klusser bent? Of ben je er dus vooral van overtuigd dat jij het beter weet dan die ander die dat aan het doen is?
Dat tweede vooral.
Dat is moeilijk te duiden natuurlijk. Maar...
dat kan misschien Sophie inderdaad beter beantwoorden.
Nou, met het koken, dat kan je wel echt heel goed. Maar dat er mag ook niemand anders in de keuken komen of iets proberen. En met het klussen is het meer, mansplaining, zou ik zeggen.
Help mijn vriend eens klussen.
Zoiets.
En leg het ook nog uit.
Maar Geert, jij gaf net al aan dat het voor jou wel effect heeft dat dit meer dat het begrip wat meer bekend is. Dat er over gesproken wordt, dat je erover leest, dat je het wat vaker ziet. Dus dat heeft dus denk ik wel invloed op of je dat doet, hoe vaak je dat doet en dat je er ook wat alerter op bent. Koen, is dat voor jou ook zo?
Ik denk het wel. Ik heb vorige week bijvoorbeeld dat ik nog in een vergadering die ik de afgelopen tijd regelmatig heb geleid met ongeveer 7-8 mensen online, dat ik me bewust van werd dat een paar mensen echt niet goed aan het woord kwamen ook om dingen uit te leggen van hun werkgebied, zeg maar, dat ik daar ook echt wel ruimte voor proberen te maken dat diegene beter haar verhaal kon doen en zichtbaarder werd binnen het team. En ik denk dat dat wel meespeelt met dit thema, zeg maar, dat je er bewuster mee omgaat. Om mezelf een schouderklopje ook te geven.
Nou, als ik het hoor, ook wel verdiend.
Ja, ik hoor nog vrij weinig introspectie uit jouw verhaal, Koen.
Maar Koen, jij zegt dat je dan dus, je merkt het op en je spant je dan in om dan meer ruimte te geven. brengt ons eigenlijk bij de laatste vraag. Want we hebben van Julia gehoord wat vrouwen zoal zelf kunnen doen om minder onderbroken te worden, om wat weerwoord te geven aan dat mansplaining. Maar nou ja, jullie zijn twee mannen, dit is de call to action. Wat zouden mannen allemaal nog meer kunnen doen om dat mansplaining een beetje de kop in te drukken? Hebben jullie daar ideeën over? Wie het weet mag het zeggen.
Nou ga ik. ik denk wat mannen zouden kunnen doen. Laatst was in het nieuws over de ministerraad en dat premier Rutte vrouwen niet voldoende laat uitspreken. En dan gaan vrouwen dus elkaar ondersteunen en het onderwerp terugbrengen op het onderwerp van de afgekapte vrouw, zeg maar. Maar ik denk dat mannen dat ook uit zichzelf moeten gaan doen. Dus eigenlijk is Koen. De aanpak die Koen net noemde, dat lijkt mij een goede aanpak om oog voor te hebben dat iedereen aan tafel zijn zegje kan doen en niet afgekapt wordt. Nou ja, op een gegeven moment moet je mensen natuurlijk wel afkappen. Ik ben de eerste die afgekapt moet worden, maar
dat weten we, Geert. Dus je zegt eigenlijk gewoon zorgen dat iedereen aan het woord komt en ook als je merkt dat mensen onderbroken worden of gemansplained worden, er wat van zeggen, ze erop aanspreken en zeggen van, oh, ik vond het zo interessant wat Geert net zei, wil je daar eventjes op doorgaan, bijvoorbeeld?
Ja, precies. Ik zat laatst toevallig voor mijn werk in een telefoongesprek en toen was er ook een collega die de klant, die in dit geval een vrouw was, de hele tijd afkapte. En ik zat me daar vreselijk aan te storen, omdat ik het ook heel klantonvriendelijk vind. Dus ik heb er toen niks van gezegd, omdat ik ook niet de hoofdpersoon in dat telefoongesprek was, zeg maar. Maar als ik het zelf ook op mijn werk doe, iemand afkappen, dan zeg ik altijd, sorry dat ik je onderbreek, maar goed, op het moment dat iemand iets zegt wat echt niet klopt, of als het helemaal afwijkt van de lijn, zeg maar, dan kap ik het wel af. Maar in principe probeer ik mensen wel uit te laten spreken. En ik denk, ja, dat is wat we bewuster moeten gaan doen. En misschien bewuster als je met een vrouw belt, spreekt.
Ik denk dat bewustzijn inderdaad heel, heel belangrijk is. Als we het allemaal wat meer top of mind hebben zitten, dan kunnen we er ook wat beter naar handelen.
Zeker. En ik denk ook dat er echt trucjes zijn, zeker in vergaderingen en zo, dat je gewoon bijvoorbeeld een rondje kan maken, iedereen om zijn beurt aan het woord kan laten, in plaats van altijd degene die maar het hardst schreeuwt. Sommige organisaties heb ik zelfs gehoord dat ze wel gewoon de tijd bijhouden hoe lang iedereen aan het woord is, omdat het anders altijd weer dezelfde types zijn. Dus nog een hoop te leren, te ontwikkelen. Dank voor jullie aandacht en tijd en voor het mansplainen, Geert en Koen. Leuk dat jullie er waren.
Graag gedaan. Ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben.
Ja. Nou, dat was weer opnieuw interessante aflevering, mansplaining. Wat neem jij mee, Coco?
Nou, best heel veel. Ik ben blij dat we even met de mannen hebben gepraat, maar toch vooral ook heel blij met de uitleg van Julia. Daar zaten voor mij wel de meeste lessen in.
Ja, hè? Ze weet er echt veel van. Ik vond dat ook heel verhelderend. Uitleggen wat het is, maar ook wat je er tegen kunt doen, hoe je kunt reageren, hoe je het kunt herkennen. Ik denk dat ik dat wel in de praktijk ga brengen.
Ik ga dat zeker doen. En het helpt volgens mij gewoon echt wat we eerder al zeiden. Als je een goed beeld hebt van welke vormen mensspeling allemaal kan aannemen, dat je dan ook gewoon eerder herkent en ja, dat je daar wat scherper op bent.
Ja, en dat je niet gaat zitten opvreten, maar gewoon vriendelijk lacht en zegt, bedankt dat je het me nog een keertje uitlegt. Die ga ik de volgende keer gebruiken.
We gaan gewoon op de high road.
En het is een bijzonder en sentimenteel moment.
Dat kun je wel stellen, inderdaad. We zijn aan het einde van ons eerste seizoen I'm Speaking.
Oh. En hoe kijk je erop terug?
Hoe kijk ik erop terug? Nou, heel goed eigenlijk. Ik ben heel blij dat we dit seizoen hebben gemaakt. Dat we met de podcast zijn begonnen. Ik moest wel een paar drempeltjes over. Maar ik zo achteraf denk ik, ja, heel tof. En vooral ook smaak naar meer.
Vertel even aan de luisteraars welke drempels je over moest.
Ja, ik ben niet zo. Ik moest wel een beetje wennen aan alles. Aan die mic en aan het idee dat je, ja, dat je iets maakt dat dan op internet staat, wat iedereen gewoon op elk moment dat ze daar zin in hebben kunnen luisteren. Maar ik moet zeggen, het zijn vooral reacties van luisteraars die het echt heel tof maken. Dat geeft gewoon zo'n boost dat je denkt van, hey, dit doet iets. Mensen Nou, mensen halen er iets uit. Ze brengen het in de praktijk waar wij het over hebben. Dat vind ik gewoon echt gek.
Zeker, ik ook. Die reacties van de luisteraars als iemand zegt... ja, ik heb je podcast geluisterd en ik heb het erover gehad met mijn collega's. Dan denk je echt zo van, wow, oké. Er gebeurt iets.
Precies.
Dat was ook onze missie, hè? Actie. Dus ik ben blij dat we daar een beetje, dat het gaat lukken. En het goede nieuws is dat we natuurlijk niet gaan stoppen, maar we komen terug met de seizoen 2.
Ja, zeker.
En kunnen we daar al een tipje van de sluier van oplichten?
Nou, een heel klein tipje misschien, dat als alles volgens plan gaat, gaan we het tweede seizoen aftrappen met de aflevering Vrouw met de Hamer. En wat dat dan precies inhoudt, ja, dan moet iedereen gewoon maar luisteren, lijkt me.
En heb je nou vragen of ideeën, verzoeken, tips, iets dat je ons wil uitleggen? Het is allemaal welkom. En stuur dan een mailtje naar hello@imspeaking.nl.
Heel graag zelfs. Dan is het volgens mij tijd om iedereen te bedanken. We bedanken allereerst Maud Hekman, want waar zouden we zijn zonder Maud? Echt heel veel dank. Ja, inderdaad, maar gewoon een applausje. Verder bedanken we Was Collectief voor de muziek, Leila voor het artwork, Pakhuis de Zwijger, in het bijzonder Julia voor het beschikbaar stellen van de locatie en voor de samenwerking.
Yes, en we hopen jullie allemaal weer terug te zien in seizoen 2.
Yes, tot het volgende seizoen. Ciao.
Ciao.